vragen om Gods woord te openen op Romeinen hoofdstuk 1. Romeinen hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Onze aandacht is vandaag gericht op versen 26 en 27. Maar we zullen vanaf vers 18 lezen tot het einde van het hoofdstuk en dan bidden en dan de tekst ontleden. Paulus die schrijft onder leiding van Gods geest. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen. Laten we bidden. Vader Almachtig, Heer, uw woord is goed. En we danken u dat we onze aanbidding voort kunnen zetten op deze wijze. Heer, heel uw woord is ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Het is nuttig om te verbeteren en ons op te voeden in de rechtvaardigheid, Heer. En Vader, we bidden dat u ons denken hernieuwt, dat u ons heiligt door uw woord vandaag, want uw woord is de waarheid. En Vader, waar de aansporing voor ons zit, laat ons niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn, opdat u verheerlijkt wordt tot in alle eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week hebben we stilgestaan bij versen 21 tot met 25. En we hebben gekeken naar het proces van afwijzing van God dat leidt tot afgoderij en uiteindelijk ook dus moreel verval. Nou, Paulus beschrijft in dit gedeelte hoe de mens, ondanks zijn feitelijke kennis van God door de schepping, hem niet verheerlijkt of dankt, maar in plaats daarvan in dwaasheid vervalt. Hoewel de mens God kent door zijn openbaring in de schepping, weigert de mens hem te verheerlijken en te danken. En dit leidt tot verduistering van het hart en vruchteloze redenering. De mens wijst daarmee niet alleen God af, maar ook het doel waarvoor de mens geschapen is. Namelijk als beelddrager om de Heere God in alles eer te brengen. Eer en dank te brengen. Voor de mensen die het kennen, de eerste vraag van de Westminster Catechismus luidt als volgt. Wat is het voornaamste en hoogste doel van de mens? En het antwoord daarop is, het voornaamste en hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en hem voor altijd ten volle te genieten. Nou, in eenvoudig Nederlands, zodat de kinderen onder ons het ook begrijpen. De vraag is dus eigenlijk, Wat is het doel van de mens? Waarom bestaat de mens? En het antwoord is, de mens bestaat om God te verheerlijken en eeuwige vreugde in hem te vinden. Dat is waarom de mens bestaat. Maar Paulus leert ons, en we zien dat ook om ons heen, dat dit niet is wat de mens doet en ook niet wat de mens wil. De mens die zichzelf als wijs beschouwt, die wordt dwaas, schrijft de apostel Paulus. En hij vervangt de heerlijkheid van de onvergankelijke God door vergankelijke afgoden. En afgoderij is dus niet neutraal, maar een bewuste ruil waarbij de mens zijn aanbidding richt op de schepping in plaats van de schepper. En als reactie geeft God de mens over aan de begeerten van zijn hart. En dit oordeel laat de mens de gevolgen ervaren van de zonde en de zondige begeerte, wat leidt tot onreinheid en de ontering van het lichaam. Nou, dit benadrukt dat zonde niet alleen oordeel oproept, maar ook een oordeel op zichzelf is. Nou, vandaag gaan we verder in het gedeelte wat we behandelen. Nou, de versen die we vandaag behandelen zijn versen 26 en 27. Versen waar menig discussie over is in alle denominaties. Het opvallende hiervan is dat deze discussie pas in de 19e en 20e eeuw op gang is gekomen. En begrijp me niet verkeerd, er is altijd discussie geweest in de kerk over seksualiteit. Dat zien we in de schrift zelf. Maar de discussie over onder andere homoseksualiteit en dat de schrift wat anders zou leren dan wat sinds de geschiedenis van Gods volk is onderwezen, dat is een modern fenomeen. Nou, voordat we hierop ingaan, laten we de tekst ontleden en ik wil ook jullie aandacht richten op vers 24. Ik zei vorige week al, we komen hier deze week ook weer op terug. Maar we zien iets interessants gebeuren in de tekst. Vers 24 van Romeinen 1. Daar schrijft Paulus. Als het goed is, heb ik hem op het scherm. Yes. Paulus schrijft dit. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Nou, onder leiding van Gods geest richt Paulus onze aandacht op wat de wortel van het probleem is. En wat schrijft Paulus dus? De begeerten van hun hart. Nou, ik heb het vorige week gezegd, maar ik benadruk het deze week weer, zodat we het helder hebben. Waar spreekt de schrift van als de schrift refereert naar het hart van de mens? Het spreekt niet van het fysiek orgaan wat bloed pompt. Dat is niet waar het over gaat. In Gods woord is het hart een allesomvattend beeld, een metafoor van de kern van wie iemand is. Dat is waar het om gaat. Het spreekt van de gedachten van de mens. Het spreekt van de wil van de mens. En het spreekt van de emoties. En ook van de geestelijke gesteldheid van een mens. Let op een aantal versen. Matteüs 15, vers 19. De Heere Jezus spreekt hier. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Uit het hart komen deze dingen voort. Spreuken 23 vers 7 leert ons als volgt. Want zoals hij, dat is dus een mens, zoals hij bedacht heeft bij zichzelf, zo zal hij tegen u zeggen, eet en drink, maar zijn hart is niet bij u. Dus we zien hier dat het hart verwijst naar het denken en het redeneren. Maar let ook nu op hoe het spreekt van emoties en verlangen. Dus vreugde, verdriet, angst, noem maar op. Let op Spreuken 15 vers 13. Een vrolijk hart maakt een gezicht blij. Maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig. En let op Matteüs 6 vers 19 tot en met 21. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus hier zien we het in relatie tot de emoties en de verlangens van de mens. Maar let nu op hoe het in verband wordt gebracht met de wil en de beslissingen van de mens. Dus hoe het hart wordt geassocieerd met keuzes en intenties. Spreuken 16, vers 19. Of vers 9, sorry. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. En dan heb je Deuteronomium 11 vers 8. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Nou, de woorden in Deuteronomium 11 zijn belangrijk. Deze woorden impliceren iets. Ze leren de Israëlieten niet om gebedsriemen te maken of doosjes of kistjes op het voorhoofd te doen tijdens het gebed, wat we wel tegenwoordig zien. Maar in Joods denken verwijst de hand naar wat je doet. Het verwijst naar je handelen, je daden, je werk. En het voorhoofd verwijst naar wat en hoe je denkt. Je overtuigingen, je intenties. Dus wat we zien wanneer we de schrift lezen, dan zien we dat het hart omschreven wordt als de zetel van morele verantwoordelijkheid van de mens. En dit is belangrijk, broeders en zusters. Dit helpt ons niet om alleen het gedeelte wat we behandelen goed te begrijpen, maar alles in de schrift en ook ons eigen denken en handelen als christenen. Maar wat leert de schrift over het hart door de zondeval? We zien het in Genesis 1 alleen al. In Genesis 6, vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Jeremia 17, vers 9, die kennen we volgens mij allemaal. Arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Misschien een goed advies ook aan alle ouders onder ons met jonge kinderen, maar ook iedereen die in aanraking komt met kinderen. Een advies. Leer je kinderen nooit, maar dan ook nooit om hun hart te volgen. Nooit. Het volgen van het hart leidt enkel en alleen tot verderf. Ik heb zelfs christelijke ouders horen vragen aan hun kinderen: wat vind jij? Volg gewoon je hart. Dat is advies wat regelrecht tegen de schrift ingaat. Ook volwassen beleidende christenen geven elkaar dit advies. Doe dat niet. Volg Gods woord. En begrijp me niet verkeerd. Discipelen, wedergeboren discipelen, hebben een nieuw hart ontvangen. Een hart om hem te kennen. We hebben de geest van God, opdat hij ons doet wandelen in zijn bepalingen en we ze in acht houden. En hoewel het hart vernieuwd is door de geest, blijft het menselijke hart onderhevig aan zwakte, misleiding en de voortdurende strijd tussen vlees en de geest. Maar Paulus leert in de tekst, overgegeven in de begeerten van hun hart. Dit spreekt van verlangens die er al zijn. Aan die begeerten worden ze overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. En ik wil dat we iets goed zien met elkaar. Het Griekse woord voor onreinheid, wat Paulus daar gebruikt, heeft een brede betekenis. Het kan betrekking hebben op allerlei zonden, waaronder zonden van gedachten, woorden en daden. Het is een staat waarin de mens zichzelf verontreinigt door te leven naar zijn eigen begeerte los van Gods wil. Nu, in de context van onze tekst, zie je dat Paulus echter een duidelijke focus heeft op seksuele immoraliteit als een centrale uiting van deze onreinheid. Let op onze tekst van vandaag, vers 26 en 27. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Nou, let op de woorden die Paulus gebruikt. Het begint weer met die actieve overgave van God aan wat de mens al wil, waar de mens al naar neigt. Dit is de tweede van de derde overgaven die we zien in de tekst. We hebben vers 24, vers 26 en vers 28. In vers 24 is het overgeven aan de begeerte van hun hart, hier aan schandelijke hartstochten. Maar wat bedoelt Paulus hiermee? Het Griekse woord wat hij gebruikt voor schandelijke betekent letterlijk oneer of schande. Het wordt gebruikt om aan te geven dat iets in strijd is met de waardigheid en de heiligheid van God. Het wijst op iets dat de mens schaadt en Gods eer tekort doet. En dit gaat vooral om morele en geestelijke onwaardigheid in Gods ogen. En het Griekse woord wat Paulus gebruikt om hartstochten verwijst naar sterke, intense verlangens of emoties. In de context van Romeinen 1:26 duidt het op lusten of begeerten die zondig van aard zijn. Dit woord wordt in de schrift vaak gebruikt om negatieve, destructieve verlangens te omschrijven. Let bijvoorbeeld op Colossenzen 3 vers 5. Die komen we later weer tegen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, daar is hij, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Nou, in de context van Romeinen 1:26 verwijzen schandelijke hartstochten naar zondige, oneervolle verlangens die in strijd zijn met Gods heilige orde en bedoeling voor de mens. Deze verlangens zijn schandelijk. Waarom? Omdat ze gericht zijn, 1, op het bevredigen van de eigen lusten in plaats van op de eer van God. 2, ze ingaan tegen de natuurlijke scheppingsorde die God heeft ingesteld. 3, de waardigheid van de mens als drager van Gods beeld aantasten. Dus hieraan heeft God ze overgegeven. God heeft ze overgegeven aan de schandelijke hartstochten. En nu is het belangrijk om het volgende te begrijpen. Wat hier in het Grieks gebeurt is belangrijk. Dus wat zijn die schandelijke hartstochten waar de apostel Paulus naar verwijst? De vraag kan gesteld worden, is het overgeven een reactie op wat volgt op, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke? En het antwoord is nee. Het overgeven is een gevolg van wat we eerder in de tekst hebben gezien, namelijk hun afgoderij en het vervangen van Gods waarheid door de leugen. Dat is het. Maar nu komt iets belangrijks. Het Griekse woord wat voor want wordt gebruikt in vers 26 heeft hier een uitleggende functie, niet een oorzakelijke functie. Dus Paulus schrijft niet dat God hen overgeeft aan schandelijke hartstochten omdat de vrouwen en mannen al deze seksuele zonden deden en die begeerte hadden, maar dat deze zonden een gevolg en voorbeeld zijn van het overgeven aan die hartstochten. Dat is wat Paulus hier doet. En nu begrijpen we dus ook beter wat die schandelijke hartstochten zijn. Vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zij in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen. Begrijp me goed. Dit is waarom we onze tijd nemen. Want ons denken moet hier hernieuwd worden over dit hele gebeuren. De hele discussie over homoseksualiteit is op zo'n niveau nu binnen de kerk dat christenen er zelfs onbijbelse gedachten op nahouden. En het is echt gevaarlijk. Let op. God geeft ze over aan wat ze al wilden. Aan hetgeen waar hun hart al naar uitgaat. Dit zijn geen hartstochten die zijn ontstaan omdat God mensen heeft overgegeven. God heeft mensen overgegeven aan hartstochten die ze intern al hadden. Gods overgave aan deze hartstochten betekent dat hij zich terugtrekt en de mens de volledige gevolgen van zijn zondige verlangens laat ervaren. Dit versterkt de verlangens en leidt dus tot steeds dieper verval. Zoals zichtbaar in de tegennatuurlijke zonde die Paulus omschrijft in Romeinen 1 vers 26 en 27. Het laat zien hoe ernstig het is om God af te wijzen en hoe zonde zichzelf verdiept als God de mens aan zijn eigen wegen overlaat. En dit is waarom we net hebben stilgestaan bij het hart. Want die begeerten die tot zonde leiden, die komen niet van God, maar vanuit de mens. Wat leert Jacobus ons in Jacobus 1, vers 13 tot en met 16? Wat leert hij ons? Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Wat tackelt dit? Dit tackelt de gedachte waar ook christenen sympathie voor krijgen wanneer het in deze discussie wordt gebracht. God heeft me zo gemaakt. God heeft me zo gemaakt. God heeft me deze verlangens gegeven. En we gaan niet mee in dat narratief. We gaan niet mee in dat verhaal. Waarom niet? Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Dus we gaan niet mee in die discussie. Maar we weten nu wat de schandelijke hartstochten zijn. Maar let op wat Paulus erover leert. Let op hoe hij het omschrijft. Ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. Nou, wat bedoelt Paulus met natuurlijke en tegennatuurlijke? En wat bedoelt hij met omgang? Nou, het Griekse woord voor natuurlijke betekent volgens de natuur. Of overeenkomend met de natuurlijke orde. Het verwijst naar wat in lijn is met de schepping en Gods oorspronkelijke bedoeling. Het woord tegennatuurlijke betekent tegen de natuur of buiten de natuurlijke orde. Het beschrijft gedrag dat niet in overeenstemming is met Gods scheppingsorde en met zijn doel. Dus goed om te onthouden. Natuurlijk verwijst naar wat in harmonie is met Gods oorspronkelijke bedoeling en scheppingsorde. Tegennatuurlijk verwijst naar wat ingaat tegen deze orde en als een verdraaiing of afwijking daarvan wordt gezien. Het Griekse woord voor omgang betekent letterlijk gebruik of gebruikmaking. In de context van Romeinen 1 verwijst het specifiek naar seksuele omgang. Het woord wordt in deze tekst expliciet gebruikt om seksuele relaties te beschrijven tussen mannen en vrouwen. Paulus spreekt hier over het gebruik van de vrouw in de context van de seksuele relatie zoals bedoeld binnen de schepping. Maar de vraag is dan, hoe moeten we dit alles zien? Wat is natuurlijk en wat is in lijn met de schepping en Gods oorspronkelijke bedoeling? Nou, we hebben vandaag, voordat we gingen zingen, hebben we Genesis 2 gelezen. Maar Genesis 1 leert het ons ook. Dus we gaan Genesis 1, we gaan een stuk daarvan lezen. En ook een stuk van Genesis 2. Genesis 1, versen 26 tot met 28. Wat lezen we daar? En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus wat zien we hier? God heeft de mens gemaakt naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God schiep een man en hij schiep een vrouw. Dat is het enige wat op het spectrum is, broeders en zusters. Ik ga niet de waanideeën vermaken die mensen hebben. Je hebt man en je hebt vrouw. God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. En wat zie je hier dus? Wees vruchtbaar. En de betekenis daarvan is om vrucht te dragen. Om voort te brengen. Of te vermeerderen. In de context van wat we zojuist lazen, verwijst het onder andere naar het voortbrengen van nageslacht. Twee mannen kunnen hier geen gehoor aan geven. Twee vrouwen kunnen hier geen gehoor aan geven. En let ook op. Let op wat we lezen in Genesis 2, vanaf vers 21. We hebben het zojuist gelezen. Toen liet de Heere, God, een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manim genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Let op vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Dus let goed op wat er staat. Een man verlaat zijn vader en zijn moeder. Hij hecht zich aan zijn vrouw. En zij zullen tot één vlees zijn. Dus we zien wat de natuurlijke orde is met elkaar. Wat is de natuurlijke orde van een gezin? Vader en moeder. Niet vader en vader, niet moeder en moeder, niet twee vaders en een moeder. Of andersom. Wat God heeft ingesteld, is dat een vader en een moeder kinderen krijgen. Dat heeft hij ingesteld. Je hebt het ene gezin wat een zoon heeft, een ander gezin wat een dochter heeft. Zij verlaten hun ouderlijk huis en zij hechten zich aan elkaar en samen zullen zij tot één vlees worden. Het hechten aan elkaar en één vlees zijn, zoals beschreven in Genesis 2, duidt op de diepe, exclusieve en onlosmakelijke eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk. Hechten aan elkaar verwijst naar een verbond. Het verwijst naar een loyale verbondsverbintenis waarin man en vrouw zich volledig aan elkaar toewijden, zowel emotioneel, geestelijk als fysiek. Eén vlees zijn omvat zowel de fysieke eenwording in seksuele intimiteit als de bredere realiteit van een gedeeld leven waarin twee personen in harmonie, een man en een vrouw, in harmonie samenleven, elkaar aanvullen en samen Gods scheppingsdoel vervullen. Het weerspiegelt Gods scheppingsorde en zijn ontwerp voor een huwelijk dat de eenheid, liefde en trouw van God zelf weerspiegelt. Dit is wat de schrift omschrijft als natuurlijk. En er komt een hoop bij kijken, hierbij kijken. Wat dus natuurlijk overeenkomstig Gods scheppingsorde en zijn bedoeling voor het huwelijk en seksualiteit is dat een man en vrouw samenkomen, trouwen, dus in een huwelijk treden en dat gemeenschap binnen het huwelijk plaatsvindt. Niet erbuiten. Ieder verlangen, iedere vorm van seksualiteit buiten Gods ontwerp met en voor het huwelijk is tegennatuurlijk en zondig. Het huwelijk, het is een heilig instituut gegeven door God. Gemeenschap is heilig, goed en gegeven door God. Maar het is tegenwoordig zo genormaliseerd en tegelijkertijd zo gebagatelliseerd dat we de heiligheid ervan verloren zijn. Let op een aantal versen. Let op Hebreeën 13 vers 4. De auteur schrijft: laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Met in ere houden bedoelt de auteur het huwelijk zoals door God ingesteld respecteren, waarderen en behandelen als iets heiligs en kostbaar. Het Griekse woord dat hiervoor wordt gebruikt betekent letterlijk waardevol. Het betekent eerbaar, het betekent kostbaar. Hij schrijft, het huwelijk moet worden gezien als een instelling die door God is ingesteld en die daarom hoog geacht moet worden. En de Heer Jezus benadrukt dit ook in zijn toespraak in Matteüs 19. Wat zegt hij daar? Nadat er gevraagd is of iemand zijn vrouw zomaar kan wegsturen, zegt hij, hij antwoordde en zei tegen hen: hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee, maar één vlees. Zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. De Heere Jezus heeft een extreme hoge kijk op het huwelijk. En wat citeert hij? Hij citeert Genesis. Dus dan zie je al dat hij Genesis als geïnspireerd ziet. Want hij heeft het gegeven. Maar dit tackelt iets belangrijks. Allen die beweren dat de Heere Jezus het nooit over homoseksualiteit heeft gehad en het niet veroordeelt, die hebben de schrift niet gelezen. Hij zegt duidelijk, de man en de vrouw, nadat hij wees naar hoe de mens geschapen is. Die twee, zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Die twee. Even voor de goede orde, wie zegt dit? Hij die het woord was. Hij die God is. Hij die het woord is door wie alle dingen gemaakt zijn. Als je een rood letter Bijbel hebt, deze woorden zijn rood. Christus spreekt hier. Maar terug naar Hebreeën. Het bed onbevlekt verwijst naar de seksuele reinheid binnen het huwelijk zoals God het bedoeld heeft tussen een man en vrouw. Het Griekse woord onbevlekt betekent onbesmet of puur. Het benadrukt dat de seksuele relatie binnen het huwelijk zuiver en exclusief moet zijn. Seksuele gemeenschap is bedoeld om binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw plaats te vinden en mag niet bezoedeld worden door zonden zoals overspel, pornografie of andere vormen van seksuele immoraliteit. Dus dit is heilig. Maar de mens leeft naar de schandelijke hartstochten. Vrouwen hebben de natuurlijke omgang opgegeven voor de tegennatuurlijke, evenzo de mannen, schrijft de apostel Paulus. Ook die hebben de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En dan schrijft hij ook nog, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Wellust, wat Paulus daar schrijft, betekent verlangen. Het betekent drang. En in deze context specifiek een zondige, ongeordende seksuele begeerte. Ontbrand betekent verbranden of verteren. Het spreekt van een intense, onbeheerste emotie of passie. Hier wordt het figuurlijk gebruikt om te verwijzen naar een sterke, zondige wellust die hen consumeert. En voor elkaar laat zien dat deze verlangens wederzijds zijn en gericht zijn op mensen van hetzelfde geslacht. Paulus maakt dus duidelijk, deze verlangens zijn buiten proportie en domineren de gedachten en handelingen van de mensen. Ze worden niet geleid door Gods wil, maar door hun eigen zondige hart. En de uitdrukking laat zien hoe zonde mensen in slavernij houdt. Ze worden ontbrand door wellust, wat hun denken en verlangen en gedrag volledig beheerst. En Paulus maakt duidelijk dat deze handelingen natuurlijke en morele gevolgen hebben die als een norm van oordeel optreden. En het gepaste loon kun je op meerdere niveaus begrijpen. 1. Morele gevolgen. Dus door hun zondige daden ervaren mensen innerlijke leegte, schaamte en een vervreemding van God. Zonde scheidt hen van de bron van ware vrede en ware vreugde. 2. Geestelijke gevolgen. Het ontvangen van dit loon is een directe consequentie van Gods overgave. Dit versterkt de zonde van de slavernij, of aan de slavernij, of de slavernij en de zonde, wat leidt tot verdere geestelijke verduistering en uiteindelijk het eeuwige oordeel, tenzij er bekering plaatsvindt, er wedergeboorte plaatsvindt. En 3. Fysieke gevolgen. Hoewel Paulus het hier niet expliciet over fysieke gevolgen heeft, kunnen zonden die tegen het lichaam worden gepleegd, zoals seksuele immoraliteit, ook lichamelijke gevolgen met zich meedragen. Denk aan ziekten of andere fysieke en emotionele schade. Nu, broeders en zusters, wanneer we de schrift eerlijk bestuderen, wanneer we kijken naar wat Gods woord ons leert, dan zien we keer op keer dat homoseksualiteit wordt bestempeld als een zonde. Iedere keer. Het is een gruwel in Gods ogen. Ik wil een aantal versen met jullie lezen. Leviticus 18, vers 22. Daar staat, u mag niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Leviticus 20, vers 13. Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. 1 Korinthe 6, vers 10. Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. 1 Timotheus 1, vers 8 tot en met 11. Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meineedigden en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. Nu zijn er creatieve mensen. Hele creatieve mensen. Want de mens wordt creatief wanneer ze zonde willen goedkeuren. De mens wordt altijd creatief dan. En dat zijn de mensen die theologisch gezien homoseksualiteit willen goedkeuren. Die willen zeggen dat de kerk al 2000 jaar Gods woord verkeerd heeft begrepen. Dat we nu een veel beter begrip hebben van het Grieks. En dus nu weten dat wat Paulus hier schrijft helemaal niet afkeurend is jegens homoseksualiteit. En kijk, je moet echt theologische acrobatiek doen om die bewering te onderbouwen. Echt. Want niet alleen op het gebied van de letter, van de teksten is het duidelijk. Ook de geest van de teksten is duidelijk. Maar toch beweren mensen anders. En ik wil naar een aantal argumenten kijken die ze aanhalen en die aan de hand van de schrift weerleggen samen. Een aantal hebben we al getackled. 1. De Heer Jezus heeft nooit over homoseksualiteit gesproken. Nou, die hebben we getackled aan de hand van Matteüs hoofdstuk 19. 2. De Heere God heeft mij deze verlangens en begeerten gegeven. Die hebben we getackled aan de hand van Jacobus hoofdstuk 1. Die twee hebben getackled. En dat zijn argumenten die veel worden aangehaald. Maar let op het volgende. Sommige interpretaties proberen de betekenis van teksten zoals Leviticus 18, Romeinen 1 vers 26 en 27 wat we behandelen, of 1 Korinthe 6, wat we ook zojuist hebben gelezen, te veranderen door te stellen dat de interpretatie zoals we die zien in de tekst geen rekening houdt met de culturele context waarin Paulus schrijft. Zij stellen dat Paulus schrijft over specifieke zaken zoals tempelprostitutie of wat ze in de oudheid jongensliefde noemden. Dat is gewoon pedofilie. Of gewelddadige handelingen, niet over wederzijdse liefdevolle relaties tussen twee volwassen mensen van hetzelfde geslacht. Ook het ND, het Nederlands Dagblad, wat zichzelf christelijk noemt, heeft zo'n 9 maanden geleden een video uitgebracht waarin ze dit onderbouwen. Waarin ze deze interpretatie aanhangen. Deze interpretatie stelt dat Paulus de liefdevolle en monogame homoseksuele relaties die er vandaag de dag op nagehouden worden, niet kende en daar dus niet naar kon refereren. Nou, zoals ik al zei, dit is theologische acrobatiek. Want in Romeinen 1 vers 26 en 27 verwijst Paulus naar homoseksualiteit als een uiting van tegennatuurlijke hartstochten. Schandelijke hartstochten en daden. En dat doet hij zonder enige specificaties van context of intentie. Het gaat hier om de scheppingsorde zelf. Niet om de aard van de relatie. Dus de interpretatie hiervan baseer je niet alleen op de teksten die expliciet gaan over homoseksualiteit, maar die gaan over huwelijk en seksualiteit in het geheel. Dat is hoe wij altijd de schrift benaderen. In zijn geheel. En daar hebben we vandaag naar gekeken. Dus we gaan niet mee met dat argument, want dat argument houdt bijbels gezien geen stand. Hoeveel je ook probeert dat te onderbouwen. Anderen, en deze komt de laatste tijd veel voor, gaan weer zo ver en herdefiniëren de betekenis van natuurlijke en tegennatuurlijke. Zij zeggen dat deze woorden niet refereren naar een universele scheppingsorde, maar naar persoonlijke voorkeuren. Dus wat bedoelen ze? Wat natuurlijk voelt voor het individu. Dus wat zien we hier? Wat voor mij natuurlijk is, hoeft voor jou niet natuurlijk te zijn. En dat is in lijn met wat voor mij de waarheid is, hoeft voor jou niet de waarheid te zijn. Hoe noemen we deze gedachtegang? Relativisme. Dat is wat dit is. En relativisme, daar worden absolute normen afgewezen. Het verwerpt het idee dat er een universele objectieve waarheid of scheppingsorde is, zoals die in Gods woord wordt geopenbaard. Het individu bepaalt dus zelf wat goed, wat natuurlijk en wat waar is, onafhankelijk van wat God zegt. En als je blijft hameren op wat God zegt, zeggen ze, maar dat is jouw interpretatie. Er zijn honderden interpretaties. Kijk naar alle denominaties die er zijn. Kunnen we wel de waarheid weten? Dat is de retoriek die je krijgt. En de schrift tackelt dit. De schrift is duidelijk dat de waarheid niet subjectief of relatief is, maar afkomstig is van God zelf, die de bron van alle waarheid is. Johannes 14, vers 6. Daar leert de Heere Jezus zelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. In zijn hoogpriesterlijk gebed, in Johannes 17, vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Psalm 119, vers 160. Vanaf het begin is uw woord waarachtig. Al uw rechtvaardige bepalingen zijn voor eeuwig. De schrift leert dat de waarheid door God geopenbaard is en dat wij die waarheid kunnen kennen. De schrift leert dat waarheid fundamenteel is voor onze relatie met God in ons leven. We kunnen de waarheid kennen en die waarheid is verankerd in onze Heer Jezus Christus. En de waarheid is dat Paulus het hier niet over persoonlijke voorkeur heeft, maar over een universele scheppingsorde. Dat is waar Paulus over spreekt. Dan heb je een andere. Dit is ook de slogan van de hele LHBTI-beweging. Liefde kan niet verkeerd zijn. Liefde is liefde. En sommigen zeggen liefde kan niet verkeerd zijn. Het argument is dat homoseksuele relaties die gebaseerd zijn op wederzijdse liefde en respect niet veroordeeld zouden moeten worden, omdat volgens hen liefde centraal staat in het evangelie. En je hoort de vraag ook wel eens. Hoe kan liefde zonde zijn? Die vraag stellen ze ook. En het argument dat liefde nooit verkeerd kan zijn, het klinkt aantrekkelijk, het klinkt logisch. Maar bijbels gezien is het onjuist. Want de schrift laat duidelijk zien dat niet alle liefde goed is. Niet alle vorm van liefde is goed. Omdat liefde die in strijd is met Gods geboden geen ware heilige liefde is. En wij moeten onthouden dat liefde gedefinieerd wordt door God en zijn woord en niet door onze emoties en onze gedachten. Wat leert de schrift in 1 Johannes 5 vers 3? Want dit is de liefde tot God. Dus dit is liefde. Dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. En let op ook wat Paulus schrijft over de liefde. In 1 Korinthe 13 vers 6. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Dus zij viert dat niet. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. En ik zei net, niet alle liefde is goed. De schrift leert dat er een verkeerde vorm van liefde is. Let op 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dus niet alle vormen van liefde zijn goed. Liefde kan en mag niet buiten Gods definitie, of buiten Gods definitie, een definitie van liefde worden gedefinieerd. Nu, waarom hebben zelfs belijdende christenen hier moeite mee? Want zelfs belijdende christenen hebben moeite met dit onderwerp. Als je op social media leest, dan lees je hoe christenen over dit onderwerp dingen schrijven als: het is niet aan ons om te oordelen. Leef en laat leven. Dat hoor je christenen ook zeggen hierover. En het is echt schrijnend hoe onbijbels men hierover denkt. En je ziet het gevolg ervan. In verschillende denominaties heb je homoseksuele ouderlingen en voorgangers. Worden huwelijken tussen hetzelfde geslacht voltrokken in gemeenten. En christenen zwijgen en kijken toe. Want de christen, en vooral in het Westen, heeft spreek de waarheid in liefde geïnterpreteerd als: wees niet aanstootgevend, zorg dat niemand zich beledigd voelt en pas je boodschap aan zodat het acceptabel is voor de wereld. En ik verbaas me waarlijk, werkelijk, over hoeveel christenen zich schamen voor wat er staat in Gods woord over dit onderwerp. Bijbelleraren en predikers die met vuur en passie spreken over de eindtijd tegen de overheid en met gestrekt been erin gaan over dwaalleer, die hebben opeens fluwelen handschoenen aan wanneer het neerkomt op homoseksualiteit. Die beginnen hun preken en studies met allerlei disclaimers. Die durven geen antwoord te geven op de vraag: kun je christen en homoseksueel zijn? Het antwoord is nee. Het antwoord is nee, broeders en zusters. Vraag de gemiddelde christen: mag een man met begeerte kijken naar een vrouw waarmee hij niet getrouwd is? De christen zal daar resoluut en dogmatisch op antwoorden: nee. Want de Heere Jezus Christus zegt: in zijn hart heeft hij dan een overspel gepleegd met haar. Maar vraag de gemiddelde christen: is homoseksualiteit een zonde? Of zelfs de vraag: is het verlangen zondig? En je hebt de poppetjes aan het dansen. Je hoort krekels. Want men durft de waarheid niet te spreken. In de tekst in Matthäus 5 erkennen we dat zelfs de begeerte zondig is. Zelfs het begeren. Maar op het gebied van homoseksualiteit zeggen we: het verlangen op zichzelf is geen zonde, alleen de daad. Maar hoe noemt Paulus dit onder leiding van Gods geest? Schandelijke hartstochten. Dat is hoe hij het noemt. Waar komt het vandaan? Het hart van de mens. Wat zei de Heere Jezus? Matthäus 15, vers 19. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. Wij kunnen niet het ene van de Heere Jezus nemen en zeggen: alles is liefde, en dit opzij zetten. Of je neemt heel zijn woord, of je verwerpt alles wat hij heeft gezegd. Er is geen middenweg. En kijk bijvoorbeeld naar het woord ontucht. Dat is het Griekse woord porneia. Porneia verwijst naar elke vorm van seksuele zonde buiten het door God ingestelde huwelijk tussen één man en één vrouw. Dat is porneia. Het samenwonen bijvoorbeeld met een vriendin en gemeenschap, of met een vriend en gemeenschap hebben, is porneia. Porneia is in de schrift altijd een zonde tegen Gods ontwerp voor seksualiteit. En wat roept de schrift ons op om te doen, iedere discipel? Let op. 1 Korinthe 6, vers 18. Vlucht weg van de hoererij, van porneia. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Efeze 5, vers 3. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. En ook het verlangen dient verloochend te worden. Ook tegen het verlangen dient men te strijden. Want wat lazen we in Colossenzen 3 vers 5? Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. En met de doden bedoelt Paulus dat gelovigen radicaal en definitief moeten breken met zondige verlangen en praktijken, alsof ze deze zonde letterlijk ter dood brengen. Het Griekse woord dood impliceert dat deze zonden volledig krachteloos en onwerkzaam gemaakt moeten worden in ons leven. Dit is een oproep tot actieve, bewuste strijd tegen de zondige natuur. En onthoud, Paulus schrijft hier aan christenen. Hoofdstuk 3 van Colossense begint met: als u nu met Christus opgewekt bent. Dat is hoe het begint. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En let op wat hij schrijft. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. En dit is, mensen zullen dit radicaal noemen. Streng, zwaar. Maar het ding is dit. Er is veel mensen een geromantiseerd beeld van het volgen van de Heere Jezus Christus verkocht. Doe deze drie dingen. Laat God en laat gaan. Als je naar Christus komt, dan zal het leven beter worden. En men realiseert zich niet dat dit een leven is van constante zelfverloochening. Dat is wat dit leven is. Iedere dag het opnemen van het kruis. Iedere dag het vlees wat opspeelt en de verlangens en begeerten ermee kruisigen. Dat is dit leven wat wij leiden. Dit is niet kumbaya, we varen op een wolk. Dit is strijden. En wij als discipelen moeten staan op Gods woord. En vooropgesteld, we hoeven niet bekrompen te zijn. We hoeven niet bot te zijn. En we boven alles niet hatelijk en gewelddadig. Maar we dienen de waarheid te spreken, ook als de waarheid als hatelijk, bot en bekrompen wordt bestempeld door mensen die zich niet willen conformeren aan die waarheid. De waarheid hoort niet te wijken en niet te buigen voor de gevoelens van mensen. En dit is waarom, broeders en zusters, we zo hard hameren op het goed kennen van Gods woord. Je beijveren om de schrift te kennen. Want velen gaan mee in het sentimentele narratief van de wereld. Christenen zijn meegegaan in het argument met betrekking tot homoseksualiteit en identiteit. En daarom krijg je nu uitspraken als: weet je, God wijst jou niet af, maar de daad. Hij haat niet de zondaar, maar de zonde. Wat volstrekt onbijbels is. Psalm 5 leert ons: hij is geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. Bij hem mag het kwade niet verblijven. De dwaze houdt geen stand voor zijn ogen. Hij haat allen die onrecht bedrijven. In Psalm 11. De Heere beproeft de rechtvaardige. Maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Het staat er. En hoe is dit gedeelte in Romeinen 1 begonnen? In vers 18. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Dat is hoe dit is begonnen. Maar ik wil ook dat we waken voor een ander extreme. Want het ene extreme is het goedkeuren, maar het andere extreme is doen alsof homoseksualiteit de onvergeeflijke zonde is. Alsof het iets anders nodig heeft dan andere zonden. En we moeten ervoor waken dat we ons puur richten op de daad, zonder aandacht te geven aan het hart waaruit de daad voortkomt. Wat er nodig is, omschrijft Paulus prachtig in twee gedeelten. In Romeinen 8, vers 12 en 13 schrijft hij, en dit is voor de christen. Dit is voor de christen. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Ieder mens heeft de geest van God nodig. Zonder is er geen beginnen aan in de strijd tegen de zonde. Voor geen mens. De daden van het vlees kunnen niet gedood worden door het vlees wat verlangt naar die daden. Het moet gedood worden door de geest. Dus ieder mens heeft de geest nodig. En het tweede is genade. Ieder mens heeft de genade die zo overvloedig in Christus wordt gevonden nodig. Zonder de genade gevonden in Christus heeft niemand hoop. In en door hem hebben wij hoop en is er een antwoord op onze zonde. In en door hem doet God ons niet naar de zonde. Maar eveneens is het zo dat in en door hem de genade wordt geschonken om de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En waar we voor moeten waken wanneer we evangeliseren, want je ziet dit vaak, is dat mensen dan dingen zeggen als ze laten getuigenissen zien. Van mensen bij wie het verlangen in één keer verdwenen zijn en al dat soort dingen. Vooropgesteld, prijs de Heere als dat zo is. Maar verkoop dat niet als een absolute waarheid. Want alle discipelen blijven worstelen met hun vlees. Voor de ene kan het zo zijn dat ze verlost worden. En voor de andere kan het zo zijn dat ze hun hele leven hiertegen moeten strijden. En daarom moeten we dit niet romantiseren. We moeten niet zeggen, oh kom hier en Christus maakt je leven beter. Nee, kom naar Christus en je zult leven ontvangen. Dat is de boodschap die we moeten verkondigen. En we moeten blijven onthouden, broeders en zusters, dat er hoop is voor ieder mens. En daarom, een mens heeft geen, wat ze tegenwoordig noemen, homotherapie nodig. Geen gebedsgenezing, geen gedragsinterventies en geen duivelsuitdrijving. Laten we daar niet aan beginnen. Mensen hebben het evangelie van onze Heer Jezus Christus nodig. Het evangelie wat een kracht van God is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is de kern van de brief. Dat hebben we behandeld. En dat is wat Paulus duidelijk maakt. De mens is zo verdorven. Maar Gods kracht in het evangelie is dat hij mensen werkelijk zalig kan maken en leven geeft door het geloof in Jezus Christus. En het is geen makkelijk leven voor niemand. Het is een zalig leven, maar niet gemakkelijk, want allen die in Christus zijn, strijden dagelijks nog tegen het vlees. Maar nu, om af te sluiten. Waarom een hele studie over dit onderwerp? En wat is de toepassing voor ons? En deze vragen raken aan de kern van onze opdracht als discipelen om de schrift getrouw te verkondigen. Vers 26 en 27 van Romeinen 1... Ze maken deel uit van de uiteenzetting van Paulus over de morele en geestelijke neergang van de mens als gevolg van, het verwerpen van Gods waarheid. Het doel van een studie hierover is niet enkel om een bepaalde zonde aan te wijzen, maar om de ernst van zonde in het algemeen te benadrukken. Het gaat niet alleen om individuele zonde. Iemand kan stoppen met het doen van een zonde en Christus nog steeds afwijzen. Dan hebben ze nog steeds een probleem. Dus het gaat niet alleen om een individuele zonde, maar om hoe een samenleving collectief afdrijft van God wanneer ze zijn waarheid onderdrukken en vervangen door leugens. Het is een oproep voor ons tot heiligheid, een oproep tot gehoorzaamheid en een herstel van de Bijbelse waarheid in een tijd waarin de gezonde leer steeds minder wordt verdragen. Paulus waarschuwt in 2 Timotheüs 4, vers 3 en 4, dat er een tijd zal komen waarin mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar zich zullen wenden tot leringen van demonen en leringen die hun eigen verlangens bevestigen. En deze waarschuwing is relevanter dan ooit. De gemeente van de Here wordt geforceerd om zich aan te passen aan de culturele normen. En in plaats van standvastig Gods woord te verkondigen, gaan velen mee. En de toepassing van Romeinen 1, vers 26 en 27 is daarom tweeledig. Het is een oproep aan de gemeente om haar heiligheid te bewaren en niet mee te bewegen met een wereld die God verwerpt. En het is een aansporing om in liefde, maar met waarheid, getuigenis te geven van Gods goede ontwerp, voor de mensheid en dit vereist moed, omdat het onvermijdelijk weerstand zal oproepen. En waar deze tekst ons toe dient te drijven, hoe ongemakkelijk het ons ook maakt, we moeten trouw blijven aan de schrift. Trouw blijven aan onze Heer. Trouw blijven aan wat God heeft overgeleverd en staan op zijn woord en het evangelie met alle vrijmoedigheid en kracht van de geest prediken, opdat God zalig zal maken wie hij zalig zal maken. Laten we bidden. Vader in de hemel. Heere God, we danken u voor uw woord. En zoals we in het begin ook baden, Heer, is heel uw woord ingegeven. We bidden, Heer, dat ons denken hernieuwd mag worden. Dat ons denken hernieuwd zal zijn. Dat we staan op uw woord. Hoeveel weerstand dat ook brengt in en door de wereld. En zelfs door hen die ook belijden christenen te zijn. Mogen het zo zijn, Vader, dat we vast blijven houden. Dat we trouw blijven aan u. En dat we in alle vrijmoedigheid het evangelie blijven verkondigen. Want het is een kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft, Heer. We loven en we prijzen uw naam. En we bidden en vragen alles in Jezus' naam. Amen.